Goedenavond gemeente. De kerkenraad heet u van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van Zetten. Speciaal welkom aan familie en bekenden van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. De schriftlezing voor vanavond zijn gedeelten uit Genesis 23, 24 en 25. Kerkdiensten volgende week zondag 1 december. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan proponent A.H. van Maurik uit Sprangkapelle. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. De mededelingen. Bert van Ballen-Gooien, Gratenboogert 25 te Gameren, is vandaag onverwachts opgenomen in het ziekenhuis. We denken aan hem in onze voorbeden. Na afloop van deze dienst is er voor de genodigden gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Eben HaEzer. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde collecte voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel. Ons zalig lot. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, in de kerk is het vanavond oudejaarsavond. Want volgende week begint het nieuwe jaar, dan leven we in Advent en kijken we uit naar Kerst, de geboorte van de Heer Jezus. En dit is de laatste zondag voor het nieuwe jaar begint. Oudejaarsavond dus. En op oudejaarsavond kijk je altijd terug. Terug naar het jaar dat voorbij is. En dat doen we vanavond ook. Van harte welkom aan de families die vanavond bij ons zijn, van wie in het afgelopen jaar een geliefde stierf. Ook een van onze gemeenteleden. Goed om dan samen terug te kijken, met en voor elkaar te bidden en te horen wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Laten we eerst samen zingen. Psalm 121, vers 2. We slaan onze ogen op naar boven, hoger dan de bergen, waar de Heere is, die hemel en aarde gemaakt heeft, en van wie we zingen Hij is. Al treft u het felst verdriet, uw wachter die u voedt voor wankelen behoedt. Psalm 121, vers 1 en vers 2. Gemeente, het is altijd een aangrijpend moment om weg te gaan van de begraafplaats. De plaats waar we dan een geliefde achter moeten laten. En hoe goed is het dan om voordat we dat doen, op de begraafplaats samen ons geloof te belijden. Zoals we ook vanavond hier samen in de kerk mogen doen. Het geloof belijden in de wederopstanding van het lichaam. God is groter en machtiger dan de dood. Als we ons amen op het belijden van ons geloof, zingen we samen Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ik zocht deze psalm uit met het oog op Abraham. De God van Abraham die we vanavond ontmoeten, is nog altijd dezelfde. Psalm 105, vers 5. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, rouwdragende families in ons midden, mag ik u vragen te gaan staan. Met verdriet en met dankbaarheid gedenken we nu samen als gemeente in warmte om families heen, degene die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Daarmee delen we in elkaars verdriet. Staan we als gemeente ook om deze families heen, maar bovenal zoeken we troost bij de Heer onze God. Nadat we de namen van onze gemeenteleden gehoord hebben, zijn we een minuut in stilte in gedachten bij hen die stierven. Na een minuut van stilte zoeken we samen biddend troost bij God door op Psalm 27 vers 5 te zingen. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En ik hoop dat het uw belijdenis mag zijn. Gij was mijn hulp in al mijn zielsverdriet. O God, mijns heils, begeef, verlaat mij niet. Herinneren wij ons nu samen hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar 2018-2019 zijn ontvallen. Arie Jan van Willigen. Hij stierf op 10 december 2018 in de leeftijd van 80 jaar. Adriana Wilhelmina Vos van Zanten. Ze stierf op 10 mei 2019, de leeftijd van 70 jaar. Pieter Christiaan de Weert. Hij stierf op 28 mei 2019, in de leeftijd van 80 jaar. Swerinus Kolbach. Hij stierf op 1 oktober 2019... in de leeftijd van 95 jaar. Wijnand van der Rijden. Hij stierf op 3 oktober 2019 in de leeftijd van 69 jaar. Matthijs van der Pol. Hij stierf op 14 oktober 2019 in de leeftijd van 76 jaar. Jezus zei, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve hij die van God is. Hij heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Amen. bidden we nu de Heere samen om zijn vertroostende nabijheid. Heere, u bent de bron van troost en licht. En juist als het donker is in ons leven, als er verdriet en pijn is, hebben we een schuilplaats nodig. Juist als mensen woorden tekortschieten en als we merken dat het leven om ons heen weer doorgaat, dan kan er dat stille verdriet zijn. Na weken, na maanden en soms ook, Heren, na jaren. En we vragen van u, geef dat we, ook nu we vanavond hier in de kerk zijn om het verdriet met elkaar te delen, dat we mogen ervaren dat het goed is om elkaar heen te staan, maar dat het bovenal goed is om bij u te schuilen. Gij was mijn hulp in al mijn zielsverdriet. Heere, wilt u nabij zijn? Vanavond, als het allemaal weer zo dichtbij komt, die moeilijke dagen van afscheid nemen weer in herinnering komen. Wilt u nabij zijn als er ook weer moeilijke weken voor ons liggen, die andere mensen dan de feestdagen noemen? Maar waarvan meerdere van ons wel wensten dat ze al voorbij waren. Vanwege het gemis, de stilte, de eenzaamheid, de pijn. O God, ontferm u over ons. Ontferm u over hen die rouw dragen. Vanwege de namen van onze gemeenteleden die we genoemd hebben. Maar ook andere heren in ons midden ervaren vanavond de pijn van heel kort of heel lang geleden. Hier in de kerk of thuis met ons verbonden, de pijn van het nooit meer, het onherroepelijke van de dood. Geef dat we vanavond mogen ervaren, door de kracht van uw Heilige Geest, dat wat waar lijkt te zijn, dat de dood het laatste woord heeft, geen waarheid is. Omdat uw Zoon Jezus Christus de dood heeft overwonnen en ons daarom verkondigt, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Geef dat we daar zoeken vanavond, Heere. En wil daartoe uw woord zegenen, wat we samen lezen en wat in de verkondiging tot ons komt. Maak het goed om hier in de kerk te zijn. Met elkaar verbonden, maar bovenal schuilend bij u. Dat vragen we. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we lezen samen vanavond het woord van God in Genesis 23, 24 en 25. We ontmoeten daar een rouwdragend gezin. Het gezin van Abraham, eerst rond het sterven van Sara en dan ook rond het sterven van Abraham zelf. Lezen we samen eerst het begin van Genesis 23 en daarna lezen we verder één vers uit Genesis 24 en het eerste gedeelte van Genesis 25. Horen we samen het woord van God. Sara leefde 127 jaar, dat waren de levensjaren van Sara. En Sara stierf in Kiriat Arba, het tegenwoordige Hebron, in het land Kanaan. Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn doden en sprak tot de Hethieten. Genesis 24, vers 67. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sara en hij nam Rebecca en zij werd hem tot vrouw. En hij had haar lief, zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Abraham nam weer een vrouw van wie de naam Ketura was en zij baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suwa. Joksan verwekte Sheba en Dedan. De zonen van Dedan waren de Assurieten, de Letusieten en de Leumieten. De zonen van Midian waren Eva, Efer, Henoch, Abida en Eldaa. Zij alle waren zonen van Ketura. Abraham gaf alles wat hij had aan Isaac. Maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Hij stuurde hen toen hij nog leefde bij zijn zoon Isaac vandaan in oostelijke richting naar het oosterland. Dit is nu het aantal jaren van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft, 175 jaar. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd. En hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Isaac en Ismaël zijn zonen begroeven hem in de grot van Machpela, die tegenover Mamre ligt, op de akker van Efron, de zoon van Zohar de Hethiet, op het land dat Abraham van de Hethieten gekocht had. Daar werd Abraham begraven en zijn zoon Sara. Het gebeurde na de dood van Abraham dat God Isaac zijn zoon zegende. En Isaac ging bij de put Lachai Roi wonen. Tot zover lezen we het woord van God. Dit gedeelte komt in de verkondiging terug en als kerntekst noem ik u vers 8 uit Genesis 25. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. In de verkondiging komen vanuit het woord van God zeven levenslessen, of zo u wil, stervenslessen naar voren. Sommige van die zeven werk ik wat uit. En de zesde krijgt de meeste woorden. De zesde levensles. De dood brengt ons naar ons eeuwig huis. En daarom schreef ik boven de preek: als Abraham de eeuwigheid in. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen. Een psalm die Mozes maakte, waarin de eindigheid van ons leven bezongen wordt. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. God was er altijd en hij zal er altijd zijn. Psalm 90, vers 1, 2 en 5. En vooraf mag u in de collecte uw gave geven voor de Heer en zijn dienst. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Als Abraham de eeuwigheid in. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord, zonder dat ik dat nog aankondig, is de lofzang van Simeon, vers 1. Zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. Hoe kun je nou net als Abraham en net als Simeon met een gerust hart voor het laatst je ogen dicht doen? Wel, als je de zaligheid zo lang door hem verwacht, gezien hebt op je beden, de Heer Jezus als je redder. De lofzang van Simeon, vers 1. Gemeente, rouwdragende families onder ons, het leven gaat door. Dat is een rauwe zin voor wie rouw draagt. Ergens verzet alles zich daartegen. En toch ook weer niet. Het leven gaat door. Terwijl op een bepaalde manier het leven eigenlijk stilstaat. Het nooit meer wordt zoals het was. Het leven gaat door, dat begint eigenlijk al op de dag van de begrafenis van je geliefde. Je mag al blij zijn, het valt hier gelukkig mee, als onderweg de auto's en de fietsen even aan de kant stilstaan. En uit respect en meeleven even hun pas inhouden. Maar daarna gaat het leven weer door. Alsof je geen geliefde kwijt bent. En gaat na een begrafenis ieder weer zijns of haars weegs. Maar voor wie rouwt staat alles stil. Of in ieder geval wordt het nooit meer zoals het was. En dan is het wrang als mensen zeggen, joh, toen oud is al meer dan 3 maanden geleden, je moet toch verder, hè? Trouwens, ook na 12 jaar of na 16 jaar kan die wond nog gevoeld worden. Sommigen zeggen tegen me, dominee, het slijt wel een beetje. Maar er zijn er ook onder ons die zeggen, het lijkt wel of het alleen maar moeilijker wordt. Sommigen zeggen, ik kan weer wat genieten van het leven. Van de mooie dingen die er toch ook nog zijn. Ik sta er nu niet meer mee op en ik ga er niet meer mee naar bed, althans niet iedere dag. En weer anderen die zeggen dan, en dan voel ik me bijna schuldig. Omdat ik er even niet aan gedacht heb. Dat voelt bijna als verraad. Allemaal verschillende reacties. En die hebben er niets mee te maken of je geliefde meer of minder voor je betekende. Het is ook wel gewoon dat de een meer veerkracht heeft om weer verder te gaan dan de ander. De een wil liever veel alleen thuis zijn en de ander die gaat erop uit. En waarom ik dat allemaal zeg? Wel omdat dat allemaal mag. Het een is niet beter dan het ander. De een rouwt niet beter dan de ander. Maar het is wel genade als we in dat alles de nabijheid van God mogen ervaren. Dat je juist mag merken in het felst verdriet dat die wachter er is. En daarom neem ik u vanavond mee naar een rouwend gezin. van duizenden jaren terug in een andere cultuur en met andere gewoonten. Maar hoe herkenbaar, hoe mooi dat God ons in zijn woord meeneemt met die verschillende emoties die de eeuwen door, als erop aankomt, hetzelfde zijn gebleven. En ook dan zien we hoe mensen verschillend omgaan met verdriet. Eerst Abraham en Isaac, die vrouw en moeder Sarah kwijtraken. En dan Isaac, die ook zijn vader Abraham moet missen. 7 lessen voor het leven en voor het sterven. Sommige kan ik alleen maar aanstippen en andere werk ik wat uit. De eerste les is: neem tijd en geef elkaar tijd en ruimte om te rouwen. Zo lezen we het bij Abraham. Sarah leefde 127 jaar. Dat waren de levensjaren van Sarah. En Sarah stierf in Kiriat Arba, tegenwoordige Hebron, in het land Kanaan. Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sarah en haar te bewenen. De prediker zegt: er is een tijd om te huilen. Het is belangrijk om daar tijd voor te nemen, om elkaar ook die tijd te gunnen. Dat is vandaag de dag best belangrijk om te onderstrepen, nu in een tijd leven waarin rouwgebruiken en rouwkledingen jaren 6 maanden wat buiten beeld zijn geraakt. En hoeft op zich allemaal nog niet zo erg te zijn, maar is er eigenlijk nog wel ruimte? En gunnen we elkaar eigenlijk wel ruimte om te rouwen? Of wordt het verliezen en de ernst van de dood maar snel weggedrukt? Kijken we er voor weg? Abraham beweende zijn vrouw. Hij bedreef rouw. Er staat in het Hebreeuws dat Abraham naar binnen ging. En onze herziene Statenvertaling heeft, denk ik, terecht daar het woordje tent bij ingevoegd. Hij ging de tent binnen. Waarschijnlijk lag Sarah daar binnen opgebaard. En in vers 3 lezen we dat hij opstond, dus waarschijnlijk zat, of zoals men wat gewend was daar, lag hij bij zijn overleden vrouw, samen en toch alleen. Herkenbaar, denk ik. Het is in onze traditie niet zo de gewoonte om tegen een overledene te praten. Vanuit het diepe besef dat degene die stierf ons niet meer hoort. En dat moeten we maar vasthouden. Het is eeuwigheid geworden voor de ander. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de gedachte dat iemand dan met ons meeluistert, die moeten we, denk ik, op grond van de Bijbel echt afwijzen. Maar op zich denk ik dat het nog niet zo verkeerd is om in ons verdriet tegen onze geliefde te spreken. Ik moet denken aan David. David was zijn geliefde vriend Jonathan kwijtgeraakt aan de dood. En dan zingt hij in zijn verdriet een lied uit. Hoe goed is het om ook te zingen als je verdrietig bent? Kun je je emotie kwijt in een lied? En dan zingt hij, 2 Samuel 1, ik ben benauwd om jou, mijn broeder Jonathan. Jij was mij zeer lief. Je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen. Hij spreekt in zijn verdriet de gestorven Jonathan aan. Niet omdat hij denkt dat Jonathan hem nog hoort, maar omdat hij op die manier zijn verdriet, zijn pijn kan uiten. En wellicht nog aangrijpender, toen David zijn zoontje aan de dood kwijtraakte, wie kan het verliezen van een kind peilen? En dan lezen we: toen sidderde de koning. Hij ging naar het bovenvertrek van de poort en huilde. Al gaande, zei hij, Mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, ach was ik maar in jouw plaats gestorven. Absalom, mijn zoon, ook hier spreekt hij in het verdriet tot een dode die hem lief was. Dat geeft trouwens ook iets aan van de ernst van de dood. Of we weten waar onze geliefde heen is. Want we kennen de Bijbelse waarheid toch? Sterven is God ontmoeten en dan is het eeuwig wel of eeuwig wee. En wie niet leerde schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus, die blijft in het oordeel niet staande. Of denken we dat we het met ons leven, met wat we gedaan hebben en gezegd hebben, hoe we geleefd hebben, dat we voor God wel overeind kunnen blijven? Wie kan zeggen dat die God lief heeft, gaat boven alles, een leven lang, en je naaste als jezelf? Ik niet, gemeente. Ik zou niet voor God durven verschijnen, zonder weg te schuilen achter dat reinigende bloed van de Heer Jezus. U toch ook niet, alstublieft. Dat kan op je afkomen, hè, voor jezelf, maar ook voor je geliefde. Ik heb er met meerdere van u vaak en indringend over gesproken. Zo zelfs dat David zegt, was ik maar in jouw plaats gestorven. Daarmee lijkt hij het trouwens ook in Gods hand te leggen. In de handen van die God die altijd goed en recht oordeelt. Het oordeel is nooit aan ons, gemeente, nooit. Neem tijd om te rouwen, dat is dus de eerste levensles. Genadig trouwens als je kunt huilen. Alleen. En nog mooier samen. De tweede les is: afleiding is nodig en goed. Dat geldt voor Abraham. We lezen dan: daarna stond Abraham op, ging weg van zijn doden en sprak tot de Hethieten. Hij staat op, hij moet wel. Het lichaam in dat hete oosten moet snel begraven worden en hij had nog niet eens een plaats. Hij was geen eigenaar van een stuk grond waar hij zijn doden neer kon leggen. En herkennen we dat niet, er moet die eerste dagen zoveel geregeld en besloten worden. Je wordt geleefd. Goed trouwens, dat sommigen al bij het leven het een en ander voorbereiden. En dat met elkaar bespreken. Intussen staat het er wel teer, vindt u niet? Abraham stond op van zijn doden. Dat is nou liefde tot de dood je schaart. En dat is ook wel dood, maar toch altijd in mijn hart. En toch is het goed dat er dan afleiding is, dat er sommige dingen gewoon weer moeten, dat er dingen weer de aandacht vragen. Dat houdt een mens ook op de been, toch? Voor sommige mensen is dat extra helpend om maar van alles te regelen en te doen. Afleiding is goed, niet alleen van de noodzakelijke dingen, maar het is goed om het ook weer op te zoeken, als je eraan toe bent. Om weer wat te kunnen genieten van andere dingen. Het is ook niet goed om het verdriet te gaan koesteren. Hoewel we alle ruimte nodig hebben. Maar is het toch goed om je op enig moment met de hulp van de Heer je weer op het leven te richten. We lezen dat van Isaac, hè. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah en hij nam Rebecca en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Dat het leven weer doorgaat en dat er ook weer mooie, goede dingen zijn. Dat je op een dag als vandaag een doopdienst hebt. Ook na het verlies van de geliefde zijn er zegeningen die geteld mogen worden. En natuurlijk zit daar altijd een rand aan, een toch wel rauwe rand. Hadden we dat nog maar samen kunnen doen? Hadden we dit nog maar samen mee mogen maken? Wat zou hij of zij het mooi gevonden hebben? Ja, dat hoort er dan ook altijd bij die mooie momenten. Augustinus zei, het is beter te hebben lief gehad en verlies te lijden, dan helemaal niet lief gehad te hebben. Ik denk dat waar is. En afgelopen week las ik, rouw is de prijs die we voor liefde betalen. Ja, dat is waar. Afleiding is goed en nodig. De derde levensles. Het leven gaat door. Genesis 25. Abraham nam weer een vrouw van wie de naam Ketura was. Sommigen vallen hier van hun stoel. Die kunnen dat niet meemaken. Voor wie het ondenkbaar is dat een ander de plaats van de geliefde inneemt. En als we het zo beleven, dan is het goed. Maar anderen verlangen juist weer opnieuw naar een levensgezel of gezellin. Niet in de plaats van de eerste man of vrouw, maar wel omdat het leven doorgaat. En het is goed om ook daar elkaar ruimte in te geven. Abraham nam weer een vrouw. Dat zegt niets over de liefde die er was tussen Abraham en Sara. Daar was niets mis mee. Maar het leven gaat door. En het kan moeilijk zijn, hè? Als je dan merkt hoe mensen dat verschillend beleven. Hoe moeilijk het voor kinderen kan zijn als er weer een ander komt in het leven van vader en moeder. Het leven gaat door. Kan ook moeilijk zijn. Maar voor anderen is het zo dat juist door dat doorgaande leven de Heere kracht geeft om verder te gaan. Zoals een psalm zingt, God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. De vierde levensles uit dit gedeelte, het is goed om dat ook vanavond maar te benoemen, het leven is niet volmaakt. Als we vanavond even een blik slaan op dat gezinnetje van vele eeuwen geleden, dan is het goed om maar eerlijk onder ogen te zien dat volmaakte gezinnen niet bestaan. We kunnen wel een mooie schijn ophouden naar elkaar, maar gemeente, achter iedere voorder is het wat. Na een paar jaar dominee zijn, dan weet je dat wel. Laten we ons maar niet groter en mooier voordoen dan we zijn. We zien dat al in het gezin van Abraham. We lezen, Abraham gaf alles wat hij had aan Isaac, maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Hij stuurde hen, toen hij nog leefde, bij zijn zoon Isaac vandaan. Wat kan er ook rond sterfbedden een gebrokenheid aan het licht komen? In relaties tussen broers en zussen of spanningen met de kinderen, wees er maar zuinig op als u er niks van herkent. Dat is een zegen. Maar ik weet inmiddels dat het zo'n beetje niemand voorbij gaat. Want de spanningen kunnen er zijn. Ook daarna trouwens rond erfenis. Het ging hier ook over de verdeling van geld en goed. Wat kunnen er ruzies zijn? Wat kan er gedoe zijn rond echtscheidingen? Wat belangrijk om ervoor te waken, gemeente, om niet in de greep van de mammon te komen als kinderen, als het over de verdeling van de erfenis gaat. Wat maakt dat stomme geld veel kapot? Ik weet wel, er zit... Er zit vaak veel meer achter een gevoel van minder erkend, van achtergesteld te zijn. Maar je kunt beter met een warm hart wat minder krijgen dan met een koud hart de winnaar van de erfenis zijn. Wat een gebrokenheid. Ook toen al. En de volgende die hoort daarbij, de vijfde. Die levensles is: de dood moet verbinden. Tenminste, dat hoop ik. Het leven is niet volmaakt. Dat gezin van Abraham ook bepaald niet. Omdat Abraham zelf niet volmaakt was. We lezen ook van zijn fouten en gebreken. Hoewel die God van harte lief had. Hij was niet volmaakt, bijvoorbeeld om meerdere vrouwen te hebben, de cultuurzonde van die tijd. Nou, veel ellende daardoor in zijn gezin en verwijdering tussen kinderen. Was dan mooi dat we in Genesis 25 vers 9 lezen, Isaac en Ismaël, jawel, in één adem, zijn zonen begroeven hem in de grot van Machpela. Kennelijk was er toch contact tussen hen. Hoe belangrijk om je daar tot het uiterste voor in te spannen. Als ouders en als kinderen. Als broers en als zussen. Om je tot het uiterste in te spannen. Om contacten goed te houden en gebroken relaties te helen. Juist ook in dagen van verdriet. Dat kost wat, dat kost soms zelfverloochening, ik weet het. Maar waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. De zesde les. De dood brengt naar ons eeuwig huis. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Abraham werd oud, heel oud. Niet meer zo oud als de mensen in de tijd voor de zondvloed werden. Wellicht is er toen iets gebeurd rond die tijd met dat verouderingsproces, door allerlei processen in de dampkring en zo. 175 jaar heet hier een goede ouderdom. Het is goed geweest, genoeg. Dat Hebreeuwse woord is in onze herziene statenvertaling prachtig vertaald met het woordje verzadigd. Dat vind ik een mooie vertaling, omdat het Hebreeuwse woordje ook een directe relatie heeft met verzadiging na een maaltijd. Jongens en meisjes, als je honger hebt, dan ga je graag aan tafel. Maar als je een poosje gegeten hebt, dan komt er een moment, ja, dan ben je verzadigd, dan heb je genoeg. Dan sta je van tafel op, meer wil je niet. Nou, dat is er bij Abraham wat er gebeurt. In het oud-Nederlands, oud en der dagen zat. Dat is geen depressiviteit. Maar dat is wat de prediker leert, alles heeft zijn bestemde tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Niet omdat de dood bij het leven hoort. Want dat hoort hij niet. De dood is het gevolg van onze zonde. Zo heeft God ons niet geschapen. En de levenstijd die we krijgen is genadetijd. Tijd om God te zoeken en tijd om dicht achter hem aan te blijven gaan. Maar toch verzadigd door de genade van God. Gezegend met een rijk leven. En dan is het goed geweest. Dan neemt hij het recht niet in eigen hand. Maar wacht hij op de tijd dat God hem haalt. Soms merk je het aan gemeenteleden. Dat stervensgenade. Dat je van alles van deze wereld losgemaakt wordt. Dat is best heel confronterend als je erbij staat. En dat iemand het leven los kan laten, verzadigd. Iemand zegt, dominee, ik vind dat het er wel een beetje magertje staat. Verenigd met zijn voorvaderen. Met de mensen die al begraven zijn. Waarom staat er niet bij God in de hemel gekomen? Waarom wordt daar geen woorden aangegeven? Ja, dat is best een lastige. Ik denk dat er twee redenen zijn. De eerste is, ik zeg dat maar heel eerlijk, dat is een theologische. Omdat in het Oude Testament de hemel nog veel minder in zicht is dan in het Nieuwe Testament. Ik heb de afgelopen tijd op allerlei manieren duidelijk gemaakt dat in het Oude Testament we geen ander beeld van God krijgen dan in het Nieuwe Testament. Laat dat maar voorop staan. Maar in het Oude Testament is de hemel nog minder in beeld, dat wel, dan in het Nieuwe Testament. Er ligt als het ware nog een sluier over. Pas in het Nieuwe Testament krijgt dat woord in Hebreeën 11. Door het geloof is Abraham een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de ontwerper en bouwer is. Maar was de eeuwigheid, was de hemel dan helemaal niet in beeld? Jazeker wel. Dat is het tweede. Waarom wordt er hier niet zoveel woorden aangegeven? Eigenlijk vind ik dat nog belangrijker. Het gaat er niet om dat dat pas bij ons sterven woorden krijgt. Of we naar de hemel gaan, ja of nee. Het gaat erom dat dat in ons leven praktijk wordt. En dan lezen we van Abraham in Genesis 15 al. En hij geloofde in de Heere. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. En dan zegt Paulus daarover. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God. Nou, dat is precies de vrede. De verzadiging met het leven, waar het hier bij Abraham over gaat. Dan kun je in vrede sterven, als je hier in het leven door het geloof de Heere hebt leren kennen. En die vraag leg ik vanavond aan u en jouw hart. Hebben wij vrede met God door het geloof in de Heer Jezus? Is het er in ons leven van gekomen om met onze zonde en onze schuld naar de Heer Jezus te vluchten. Om bij Hem genade en redding te vinden. Want zonder die vrede, shalom staat er. Zonder die shalom komen we om. Ik voel me gedrongen om op eeuwigheid zondag dat aan u en aan jouw hart te leggen. Want het komt niet vanzelf goed. Dat dachten sommige Israëlieten. Maar Johannes de Doper heeft daarvan gezegd nee. Je kunt wel zeggen dat je een kind van Abraham bent. En dat je net als Abraham sterft en in de hemel komt. Maar iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dat zijn de woorden van Johannes en de Heer Jezus heeft ze later herhaald. En dan vragen de mensen, wat moeten we doen? En dan wijst Johannes naar de Heer Jezus. Zie het Lam Gods, bij Hem moet je zijn. Zonder de Heer Jezus komt het niet goed. Als er nou vanavond iemand is die zegt, ja, nou, van Abraham zal dat wel duidelijk zijn. Hij geloofde en hij kwam thuis. Maar hoe zit dat nou met mij? Nou, dat lijkt me een goede vraag om over na te denken. En dan reik ik u twee momenten aan dat Jezus mensen op het spoor van Abraham zet. En dan hoop ik dat u ook op het spoor van Abraham gezet wordt. Twee mensen op het spoor van Abraham. Ik weet niet of u kerkganger bent, ja of nee, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Want er was een kerkganger, een Jood bij, en een heiden, iemand die, ja, die heel ver bij God vandaan leefde van zichzelf. En die worden allebei op het spoor van Abraham gezet. Zo worden wij vanavond allemaal, wie we ook zijn, hoe we ook zijn, op het spoor van Abraham gezet. De eerste is Zacchaeus. Jezus kwam voorbij. Zoals Jezus ook voorbij kwam op de begrafenis van uw geliefde in de verkondiging. En zoals hij het afgelopen kerkelijk jaar iedere zondag voorbij kwam in de verkondiging van het woord. Jezus kwam voorbij. En Zacchaeus komt uit de boom. En hij komt bij de Heer Jezus. In geloof en in bekering. En wat zegt Jezus dan? Heden is dit huiszaligheid ten deel gevallen. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hoort u dat? Niemand is te ver weg. Niemand is te verloren. Of de Heer Jezus kan erbij. Dan ga je achter Abraham de eeuwigheid in. Of liever gezegd, achter Jezus aan de eeuwigheid in. En als er dan nog iemand vanavond is die twijfelt. Zou dat voor mij wel kunnen? Ben ik dat wel waard? Als ik zie op mijn leven, als ik zie op mijn zonde, dat ik net als Abraham door het geloof mag leven, dat ik achter de Heer Jezus aan mag gaan, wel dan noem ik u die ander, die door Jezus op het spoor van Abraham werd gezet, die heidense hoofdman, die zei het ook, ik ben het niet waard, Jezus, dat u onder mijn dak inkomt. Maar ik geloof wel, ik geloof dat één woord van u mijn zieke knecht kan genezen. En wat zegt Jezus dan? Voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west. En zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de verkondiging, dat is de boodschap van eeuwigheidszondag. Het kan voor iedereen. Voor wie in geloof achter de Heer Jezus aangaat. Ten slotte, het zevende. De laatste levensles voor wie rouw draagt. God blijft de nabije. We lezen het van Isaac als die moeder kwijt is en vader kwijt is. Het gebeurde na de dood van Abraham dat God Isaac zijn zoon zegende. Ja, gemeente. Als we geliefden kwijtraken aan de dood. Juist dan mogen we weten dat in dat verdriet God ons wil zegenen. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Als Isaac zijn vader en moeder kwijt is, dan is die God niet kwijt. Omdat God hem niet kwijt is. En dat wens ik u toe. In moeite en in verdriet. Dat je net als Abraham en net als Simeon mag zeggen. Nu laat gij, Heer, uw knecht heen gaan in shalom. Vrede met God door het geloof in de Heer Jezus. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob, wij danken u voor uw woord. Dat we horen mochten wie u wilde zijn in dat gezin van Abraham. Niet omdat hij zo geweldig was, of het in zijn gezin allemaal zo goed voor elkaar was. Niet omdat hij het verdiend had, maar omdat hij geloofde. Geloofde in de Messias die komen zou. En die wij mogen kennen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo was u erbij. In de rouw van toen, in alle gebrokenheid van zijn gezin en in het verlies van geliefden. En we danken u, Heren, dat u nog dezelfde bent. En dat meerdere van ons het ook mochten ervaren. Hoe moeilijk, hoe verdrietig. Hoe aangrijpend ook dat u wilde dragen. En o God, we bidden van u, wilt u dat blijven doen? Omdat die wond er altijd zal blijven. Misschien wat balsem erin. Misschien iets dichtgegroeid. Maar waar we er altijd mee te maken zullen hebben, Heere, wilt u erbij zijn. En bij ons blijven. Met uw genade en vertroosting. Met uw hulp. Ook als we misschien tegen de feestdagen opzien. Zorgt u voor ons. Geef, Heere, dat we er voor elkaar mogen zijn. In gezinnen en families. U weet, Heere, dat we diezelfde gebrokenheid die er in het gezin van Abraham was, er ook bij ons zo vaak is. We hoeven ons voor elkaar en zeker bij u niet mooier en beter voor te doen dan dat het is. Geeft u ons liefde om op een goede manier daarmee om te gaan. Iets van de gestalte van de Heer Jezus. In zelfverloochenende liefde. Geeft u uw genade om door te gaan. En zegen uw woord. Heere, Abraham was verzadigd. En dat kon ook, want hij wist dat hij vrede met u had door het geloof. We danken u dat u dit woord aan ons aller hart hebt gelegd. Dat het zelfs voor Zacchaeus kon. Zelfs voor die heidense hoofdman. Aanzitten met Abraham. En dat wij mochten horen dat ook voor ons kan. Heere, dat dan niemand zich in ongeloof van dit woord afwendt. Dat dan niemand van ons in onbekeerlijkheid zichzelf buiten het heil plaatst. Waar wening is en knersing van de tanden de eeuwige duisternis. Maar dat we, net als Abraham, achter u aan, uw eeuwigheid tegemoet mogen gaan. Gaat u zo met ons te week in. Wees ons in alle dingen nabij, ook in moeite, in pijn, in ziekte. Als het woord van vanavond op ons afkwam, dat we de tijd opvoelen korten, omdat er welke pijn dan ook is, lichamelijk of psychisch, Heel bijzonder bidden we vanavond voor Bert van Ballengooien. We zijn dankbaar met de goede uitslag die hij tussentijds kreeg, maar intussen vallen de doorgaande kuren hem zo zwaar. Wilt u hem daarbij zijn in het ziekenhuis en de artsen wijsheid geven om daar op een goede manier mee om te gaan? Wees bij al onze zieken. Wilt u over ons allen ontfermen, aan uw wereld gedenken, uw koninkrijk doen komen, ons bidden horen, in de naam van onze Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot de psalm die veel mensen vertroost heeft, die meerdere van u hebben gezongen, nog met hun geliefde, of in de dagen van pijn en verdriet. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven, over dood en graf heen. Zingen we samen Psalm 68, vers 10, geloofd zij God. Laten we dat staande doen. Beste familieleden, fijn dat u vanavond in ons midden wilde zijn. Van harte welkom om elkaar nog te ontmoeten in Ebenezer. En nog belangrijker, ik mag u de zegen van de Heere onze God op uw hoofd en hart leggen. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heere onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.